Goedenavond gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant dominee Zonderberg zal voorgaan. Ook dit jaar is er weer een vakantiebijbelweek waarin we heel veel kinderen en jongeren kunnen bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Dit is in deze tijd erg belangrijk en nodig. Op dit moment zijn er nog niet voldoende medewerkers. We vragen daarom nogmaals of u of jij wilt kijken of u op 20, 21, 22 en of 23 augustus tijd heeft om te helpen. Er zijn voor bijna alle activiteiten nog medewerkers nodig, maar het grootste tekort zit bij het begeleiden van de oudste kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Als u één of meerdere dagen kan helpen, wilt u of jij zich dan zo snel mogelijk melden bij Linda van Hal of Vera de Ridder. Meer informatie hierover kunt u vinden in de weekbrief. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 25, vers 2. Heer, wijs mij toch zelf de wegen waar mijn voeten veilig gaan. En ook vers 3. Denk aan mij in uw ontferming, Heer, waarop ik biddend pleit. Deze versen zijn afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen deze dienst vervolgen met samen te zingen uit Psalm 149. En daarvan het eerste en het derde vers. Loof, loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En ook het derde op het heugelijkst zien zijn gunstgenoten door het heilssieraad hun eer vergroten. 1 en 3 van Psalm 149. Lied 433 zingen we na de geloofsbelijdenis. Grote God, wij loven u, alles wat u prijzen kan u, de eeuwige ongeziene Heer, ontferm u over ons. Lied 433. Maar nu eerst belijden we verbonden met Gods wereldwijde kerk ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof, waarbij een ieder van u met mij in zijn of haar hart aldus spreekt. Ik geloof. In God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd, Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere in de hemel, voor uw aangezicht zijn we samengekomen. Hier in de kerk en thuis bij de kerkradio. Voor uw aangezicht in de wetenschap dat u een God bent die spreekt en die gesproken hebt en die zich ook uitgesproken heeft. We danken u ervoor. En met dat woord van u mogen we ons ook vanavond weer bezighouden. Zoals dat elke eredienst weer opnieuw het geval is. Maar vanavond toch in het bijzonder. Als we met elkaar nadenken over het zwaard van de geest, dat is het woord van u. Heere God, we danken u dat we samen mogen zijn, samen in zingen en bidden, samen ook onder het orgelspel en onder het geklank van uw evangelie. En wilt u ons in dat alles helpen, nabij zijn, sterken en zegenen, dat we het niet alleen of in onze huiskamer of hier in de kerk horen, maar ook met ons meenemen, met ons meedragen, de wereld in. We bidden u, geef dat we op deze zonovergoten zondag geen hinder zullen hebben van de warmte, maar ons gedragen weten door uzelf, de God die en een zon en een schild is. En daarom is het goed om bij u te schuilen. Neem zo in alle onderdelen deze dienst in handen, o God, en daar verwachten we het dan ook weer uit. Wees met uw kerk wereldwijd, die ook op deze dag in het bijzonder samenkwam of samenkomt. Misschien niet onder zulke omstandigheden zoals bij ons, maar met moeite en zorg, vervolging. Maar zegen ook hen, en dat ook zij het mogen merken, dat uw woord kracht schenkt en dat we daar werkelijk mee uit de voeten kunnen. Wil ons horen, o God, onverdiend, enkel uit genade, in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Opnieuw lezen we uit Efeze 6, de versen 10 tot en met 20. En in Efeze 6 vanaf vers 10, daar schrijft Paulus: verder, mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daarom neem de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen, bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Tot zover onze schriftlezing. We staan vanavond met elkaar stil bij vers 17b, waar Paulus schreef: en neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Voor we dat overdenken met elkaar, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 140, de versen 1, 2, 3 en 13. O Heer, verlos mij uit de banden, red mij van hen die kwaad bedenken, hun tongen scherpen ze als slangen. En ook vers 13... De vromen zullen u verhogen, gezegend door uw milde hand. 1, 2, 3 en 13 van Psalm 140. Gemeente des Heren, waar we vanavond met elkaar over nadenken, is het laatste onderdeel van die wapenuitrusting die de Heere God ter hand stelt. We noemden dat, zoals u weet, van een aantal preken terug, vaak de geestelijke wapenrusting. Maar het gaat in feite om de wapenrusting van God, die van Gods kant komt, made in heaven, uit Gods hand ontvangen. Even kort nog alles op een rijtje. We begonnen met de riem, de gordel van de waarheid. Toen kwam de thorax, het borstharnas van de gerechtigheid. Je voeten dienden geschoeid te zijn met de bereidheid van het evangelie, van de vrede. Het schild van het geloof, onmisbaar, zo groot als je zelf bent. De helm van de zaligheid. En dan komt dus de laatste in de rij. Het zwaard dat ons wordt aangereikt. Neem. Het wordt je ter hand gesteld. Pak aan. Neem aan in dankbaarheid. Wat moet je je nou denken bij zo'n zwaard? Als je dat vraagt aan een kind, dan is het al gauw te groot. Het zwaard. Alsof het duidt op het wapen wat zwaardvechters, gladiatoren of ridders te paard hanteren. Om elkaar het leven zuur te maken. Zo'n groot, lang zwaard. Toch is dat het niet. Het woord dat hier gebruikt wordt door Paulus is een kleiner zwaard. Je hoeft er niet per se in dienst te zijn, in het leger, om dat bij je te hebben. Het kon een recht zwaard zijn, een krom zwaard ook. En soms wordt het ook vertaald met een lang mes. Het is het korte zwaard. Een kort zwaard. Nou, dat woord dat hier gebruikt wordt, dat wordt heel vaak gebruikt in de Bijbel, Nieuwe Testament. Alleen dan sta je daar nog zo bij stil. Jezus neemt het zelf in de mond bijvoorbeeld, wanneer hij zegt in Matthäus 10... Denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. En dan merk je dus dat in die zin, in dat verband, dat zwaard voor de onvrede is. Voor de oorlog, om de strijd aan te binden. En dat blijkt ook wel. Want dit wapen, zo'n zwaard, richt zich ook tegen Jezus zelf op het moment dat hij bijna gearresteerd dreigt te worden. Daar lezen we over terwijl hij nog sprak. Kijk, Judas, een van de 12, komt eraan. Met hem een heel grote menigte met zwaarden en stokken. Gestuurd door de overpriesters en oudsten van het volk. En daar verbaast Jezus zich dan over. En dat zegt hij ook. Bent u er met zwaarden en stokken op uitgegaan als tegen een misdadiger om mij te vangen? Zo'n zwaard is dus echt wel een wapen om te hanteren, ook bij arrestaties blijkbaar. En dat zegt Jezus terwijl ik dagelijks bij u in de tempel ben geweest. En toen hebben jullie me niet gegrepen. Toen ik binnen handbereik was. Stelletje helden. Maar nu durven ze, 's nachts. En ook nog daartussendoor, als dus die troep samenraapsel daar staan als helden op sokken, op en top bewapend, dan komt daar tussendoor nog even een actie van Petrus. En we wisten dat niet. Maar blijkbaar is hij ook bewapend met zo'n zwaard. En zie, een van hen die bij Jezus waren, stak zijn hand uit, trok zijn zwaard, trof de slaaf van de hoge priester en sloeg hem het oor af. En toen zei Jezus tegen hem, doe uw zwaard terug op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Voor Petrus is dat blijkbaar een gebruiksvoorwerp geweest, dat zwaard. Misschien wel uit zijn vroegere beroep, bij het visser zijn. En hij had dus ook zo'n ding aan zijn gordel bungelen. Alleen heeft het nooit eerder tevoorschijn gehaald. Dan alleen hier om, ja, zijn mannetje te staan en zijn belofte in te lossen. Wat er ook gebeurt, had hij tegen Jezus gezegd, ik zal voor u strijden en ze zullen u niet te pakken nemen. Hij zou Jezus wel even verdedigen. Maar dat hoeft dus niet. Jezus hoeft geen verdediging. Jezus hoeft geen verdediger. Hij voert het woord voor zichzelf en ook nog eens een keer voor elk ander. Wat eerder tijdens de rondwandelingen van Jezus, ver voor zijn arrestatie, dan bereidt Jezus zijn leerlingen er wel op voor, op de dingen die gaan gebeuren en ook op zijn gevangenneming. En dat doet Jezus dan met bijzondere woorden als de discipelen zijn teruggekomen van dat ze er 2 aan 2 op uit zijn gestuurd, zonder dat ze ook maar enige bagage meegenomen hebben. En dan zegt Jezus tegen hen, hoe is het nou geweest? Heeft het jullie aan iets ontbroken toen ik u uitzond zonder beurs, zonder reiszak en zonder sandalen? En de discipelen moeten het erkennen en ze zeggen, het heeft het ons dan niets ontbroken. En dan ineens zegt Jezus tegen hen, maar nu, laat wie een beurs heeft hem meenemen, evenzo een reiszak. En wie geen zwaard heeft, laat die zijn bovenkleed verkopen en een zwaard kopen. Want ik zeg u dat dit wat geschreven staat nog aan mij volbracht moet worden, namelijk dat ik tot de misdadigers gerekend word. En ook wat er dan over hem geschreven is, heeft immers een einddoel. En toen zeggen de discipelen, heren, hier zijn 2 zwaarden, we hebben er al 2. Misschien was dat van Petrus er toen ook al bij. Maar Jezus die kapt het eigenlijk letterlijk af dan en zegt van, stop maar, het is genoeg. Voldoende. Nou, verder lezen we bij Paulus dat de overheid het zwaard, dat is weer dat korte zwaard, niet zomaar te vergeefs draagt. En van Johannes de Doper lezen we dat hij erdoor wordt onthoofd. Het is dus een gebruiksvoorwerp wat veelal gewelddadig is, een moordwapen kan zijn en echt geen briefopener, om zo te zeggen. Dat merken we wel. En nou wordt hier in dat slothoofdstuk aan de Efezebrief dat zwaard ineens gekoppeld aan het woord van God. En we hadden net geconstateerd, het is eigenlijk een moordwapen. Tenminste, daar kan het voor gebruikt worden. En om een handje te helpen bij een arrestatie. Zwaard van de geest. Het woord van God. Ook iets in die richting kom je tegen in de Hebreeënbrief. Als daar staat, het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Nou, daar lees je dan in datzelfde woord zwaard een soort ontleedmes van een chirurg in. Zo scherp. Woord van God. Eigenlijk kijk ik daarvan op. Dat zo'n scherp gebruiksvoorwerp, waarmee het met je tegenstander dus verkeerd kan aflopen, gebruikt wordt om het woord van God aan te duiden. Dat het zwaard van de geest dat je ter hand wordt gesteld, neem het alsjeblieft, pak beet. En dat je zo'n wapen in je hand gedrukt krijgt. Het woord van God, het zwaard van de geest. Maar we merken wel dat staande in dienst, niet zozeer militaire dienst, maar in Gods dienst, je het woord van God te hanteren hebt. Eigenlijk is dat een werkwoord, een bezig zijn met. Je krijgt dat woord van God niet zomaar te horen als mededeling en daar kun je dan weer mee doen. En dat kun je dan voor kennisgeving aannemen. Nee, daar dien je mee aan de slag en in de slag te gaan. Aan de slag te zijn. Woord van God. Dat is dat wat God gesproken heeft. We denken bij het lezen van het woord van God gelijk al aan de Bijbel. Is ook het woord van God. Maar in de dagen dat Paulus dit schreef, bestond hooguit gedeelte van het Oude Testament er als woord van God. En wij hebben het nieuwe er dan nog weer bij gekregen. Toegevoegd. Is ook het woord van God. Valt ondertussen ook onder dat zwaard. Maar dan merk je dus wel dat met je, dat je met die Bijbel bezig bent, dat wou ik zeggen, je iets in handen hebt gekregen, iets gegeven is, niet zomaar. Eigenlijk een beetje levensgevaarlijk. Eigenlijk heel serieus. Eigenlijk, ja, zouden we het wel doen. Zouden we het wel aannemen en hanteren. En ik denk dat dat zit in Gods geest. Het is het zwaard van de geest. Nou is de geest Heere en hij maakt levend. En krijgen we dan zijn zwaard om te doden? Om er maar prikken mee uit te delen? Om een ander ermee naar het leven te staan? Weet u, eigenlijk moet je hierbij, dit lezend, maar onderstrepen, dubbel en dwars, hoe belangrijk die Bijbel is, dat woord van God. In heel de breedte van het woord. Het gesproken woord van God, het geschreven woord van God. Heel af en toe dan kom ik wel eens in de kerk hier. En er zit er geen mens. Ik ben blij dat u er vanavond bent. Maar dan is het door de week als ik er wel eens kom en ik moet dan wat wegleggen of opprikken achterin. En dan zie ik in de kerkbank nog wel eens een achtergebleven Bijbeltje. En dan ben ik wel eens zo brutaal om te kijken van wie is dat nou? Dus ik loop dan die bank in en ik open dat Bijbeltje om te kijken, staat er een naam in? Of staat er ingeschreven van wie het gekregen is? En wie heeft dit nou toch laten liggen? Want wie heeft nou toch zijn zwaard achtergelaten in de kerk? Juist omdat dat woord zo belangrijk is. Hanteer het. Laat het niet liggen, laat het niet zitten. Anders sta je wel ongewapend in de strijd die we te voeren hebben, elke dag weer opnieuw. En ongewapend moet je het afleggen. Heb je geen leven. Terwijl God deze wapenrusting in totaliteit ter hand stelt. Wat dat betreft kun je mensen in je omgeving, en of dat nou je vrienden, je vriendinnen zijn, je kinderen of je ouders, niet vroeg genoeg leren om te gaan met zo'n Bijbel. He, wat de voorkant en wat de achterkant is. Maar bovenal ook wat de inhoud is. En de hoofdstukken door te lezen. Niet in één keer hoor. En ook niet in één vakantie. Maar stukje bij beetje. En dat het ook tot je doordringt. En dat het misschien ook jezelf wel snijdt. Raakt. Treft. Tot in het diepst van je bestaan. Omdat het niet alleen naar anderen toe prikt. En soms ook dodelijk is. Ten leven, want daar is God op uit. Maar ook naar mezelf toe. Echt wel. In de wetenschap dat Gods geest, de Heilige Geest, de aanblazer is van dat woord. De inspirator. Kijk, en als Paulus dat dan schrijft hier in Efeze 6. Dan is dat nog maar een heel klein beetje van het woord van God. En wij hebben zoveel meer gelet op het Nieuwe Testament. Maar weet wel wat je in handen hebt daarmee. Het bestaat in eeuwigheid. En daar zingt het Oude Testament al van. En dat bemoedigt me. Echt geweldig. Gods woord bestaat in eeuwigheid. He, als mensen wel eens wat zeggen. Mensen zeggen wel eens wat. U net zo goed als ik en omgekeerd. Ja, wat komt er van onze woorden terecht? Hoe lang blijven ze hangen? Hoe lang blijven ze hierbij? En in hoeverre kun je erop bouwen en op vertrouwen en mee verder en mee door in het leven? Gods woord bestaat in eeuwigheid. Het is best wel een wonder te noemen dat je een God hebt die het woord neemt en die het woord laat klinken. En die je ook nog eens een keer dat woord meegeeft. Als zwaard voor onderweg. Daarvoor dat je op jou, op u, op mijn beurt. Dat we daarmee werkzaam zijn. Naar onszelf en naar elk ander toe. Hem aan het woord latend. Hem ook uit laten spreken. Hem ook het hoogste woord gevend. En dat je vanuit dat woord van God tot eer van hem leeft en strijdt en bezig bent in het geloof. Dat woord van God, daar is nogal wat kritiek op. En dat wordt ook onder kritiek gesteld. Dat gebeurt in de Bijbel ook al. Een van de eerste vragen die gesteld wordt bij het woord van God is, is het ook dat God gezegd heeft? He, dan wordt er eigenlijk al gepeuterd aan dat woord van God. En u weet he, wie het was. Dat was Satan. Die het probeerde bij Eva. En vervolgens ook Adam meesleurde in de val. En dan merk je al hoe serieus men het woord van God neemt. Dus niet. Satan deed dat niet. En dat wordt zijn invalshoek. En wat is het daarom zaak om dat zwaar te hanteren. Weten wat erin staat. En laat het geen zaak zijn ver van je bed vandaan. Dat je er innerlijk vreemd aan bent. Die Bijbel. Mensen genoeg, ook christenen, die halen voor de wet hun schouders op. Het zal wel. Kleef toch goed. Geef ieder het zijne. En voor het evangelie, ach, wordt het ook niet warm of koud van. Jammer is dat. Want het kan zo anders. God heeft zijn woord niet voor niets laten geschieden en gegeven. Het werkt als een spiegel die niet vraagt aan ons van spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is er nou het mooiste in het land? Maar je leven wordt erdoor doorlicht. En het evangelie van onze Heer Jezus Christus wil je troosten en vermanen, onderwijzen en bemoedigen. Om met hem opgestaan in deze wereld te staan en erop uit te gaan. Niet zonder hem te kunnen. Het zwaard van de geest, het woord van onze God, hanteren. Ter hand nemen, ter harte nemen. Waarom? Om hem de eer te geven. Dat is het eerste. Niet om zelf te overleven en goed gewapend in deze wereld te staan, maar om hem de eer te geven, dat staat bovenaan. Jezus doet dat ook, hè? Als hij tijdens zijn periode voorafgaand aan zijn rondwandel op aarde, 40 dagen in de woestijn verblijft, komt die Satan opnieuw. En met zijn gesis probeert hij zich te dringen tussen Jezus en zijn vader, tussen Jezus en het woord van God. En hij probeert het om Jezus op de knieën te krijgen voor hem. Dat zou toch mooi zijn, denkt hij. Maar om dan te blijven staan en het vol te houden en alles wat zich tegen dat woord van God keert, recht te zetten. Bij je vandaan te houden. Nee, dat red je niet in eigen kracht of in eigen wijsheid. En ik denk wel eens dat te weinig wordt gezien dat het zwaard van de geest, het woord van God, dat je dat elke dag dubbel en dwars daarvoor nodig hebt. We bestaan bijna niet meer, maar de Bijbel is geen telefoonboek. Wat je hooguit eens even een keer raadpleegt omdat je het nummer van die of gene vergeten bent. Het is ook niet even googelen in de Bijbel. En we weten het. Het is hier een onderdeel uit wapenuitrusting van God. Wat opmerkelijk is wel, van dit laatst genoemde onderdeel, dat het twee kanten heeft. En niet bedoel ik dan een tweesnijdend scherp zwaard, maar een zwaard is een verdedigings-, maar ook een aanvalswapen. En dat zegt toch wel even wat als je dat even laat landen bij jezelf. Een verdedigings-, maar ook een aanvalswapen. Dat is nogal raak. Van al die andere onderdelen uit de wapenuitrusting van God, kun je dat niet zeggen. De meeste waren verdedigend. Je kon er achter weg schuilen, achter weg kruipen. Je hoofd beschermt, je voeten geschoeid, de thorax, het schild, noem maar op. Bescherming van jezelf. Maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Nou, dat maakt het voor mij heel apart, want dan is de Bijbel niet een boek wat ik in mijn vrije tijd eens kan lezen, met allerlei mooie menselijke ervaringen erin, waar ik van opkijk, waar ik misschien jaloers op word. Ervaringen van gelovige mensen, maar het is ook een zwaard om te steken. Het zwaard van de geest is niet bot, is niet stomp. Maken wij ervan? We houden er niet zo van als het woord van God scherp is. En zeker als het ons steekt, ons raakt. Waar heel de schrift van God is ingegeven en nuttig is om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk in staat, volkomen toegerust. Merkt u, die Bijbel die ons ter hand is gesteld, dat woord van God, dat zwaard van de geest, is er om ons bij te slijpen, volmaakt toegerust te maken, mens voor God te zijn. Maar dan ook midden in deze wereld. En ook naar de buitenwacht toe. En om ook dat te etaleren, uit te dragen en verder te brengen dan onszelf. Niet om anderen te doden. Niet om anderen het leven zuur te maken. Maar we mogen wel zeggen waar we zelf door geraakt werden, dat het zo fijn zou zijn als een ander daar ook door geraakt werd. Dat het je wat doet. Dat het je leven op z'n kop zet. Dat het je leven totaal verandert. Mensen roepen al gauw, en of ze dan jong zijn of oud of groot of klein, roepen al gauw bij het lezen van de Bijbel, met luisteren naar het woord van God, veel te moeilijk, we snappen het niet. En dat begrijp ik wel. Het is ook niet makkelijk. Staat dat ook niet zelf in de Bijbel? dat de natuurlijke mens, die begrijpt niet de dingen die van de geest van God zijn. Maar daarom is bidden ook van belang. Lees je Bijbel, het zwaard. Bid elke dag, gevouwen handen, opdat we het woord verstaan. Stukje bij beetje. Ja, anders blijft het een gewoon boek. Heel normaal. Waarvan we kunnen zeggen, saai. Dus dan hebben we geen plaatjes in. Maar juist dat zwaard karakter van het woord van God geeft aan dat het geen boek is in de zin van zoek het zelf maar uit. Maar scherp laat God zich daarin zwart en wit bekend maken. Grijs kom je eigenlijk niet tegen in de Bijbel. Zwart, wit. Goed, kwaad. Licht, donker. Is je wel eens opgevallen? Dat God uitersten hanteert en benoemt. En daarom is dat woord van God zo krachtig en zo werkzaam. En wat is geloven dan? Geloven is in feite dat je buigt. Dat je buigt voor dat woord van God. Maar dat je ook buigt onder dat woord van God. Om het te beamen. Te geloven. Te gehoorzamen. Die plek in je leven te geven. Waardoor je laat merken, ik ben geraakt. En ik wil ook anderen raken. Ten leven. Omdat ik niemand, Jezus Christus, het vlees geworden woord van God, misgun. Levend. Krachtig. Ach, en er zijn zoveel facetten aan dat woord van God. Misschien wel eens tegenslag meegemaakt. Aanvechting. En dat de vraag je bekruipt van hoe kan God dat nou toch toelaten? Het zwaard leert me dat Jezus zei in de wereld zult u verdrukking hebben. Maar heb goede moed, want ik, zegt Jezus, heb de wereld overwonnen. En dagen van moedeloosheid, ken je die ook? Als gelovigen heb je die net zo goed hoor. Maar dan het woord van God, het zwaard van de geest, dat ook zo heerlijk midden in de werkelijkheid staat en men niet ergens boven zweverig af en toe is wat laat merken. Nee, midden in de werkelijkheid, zo ik niet had geloofd dat ik het goede van de Heere zou zien, wacht op de Heere, wees sterk. En laten we eerlijk zijn, wat kunnen er soms een vragen op je afstormen? Dat je met je handen in het haar zit. En hoe moet het nou toch? Wat is er dan beter dat je God dan aan het woord laat met zijn zwaard? Stel je die vraag maar eens in de toekomst. Bij herhaling. Als je het niet meer weet. Wie zal het zeggen? Hij. Amen. Wij gaan samen zingen. En wel lied 200, de versen 1, 2 en 5. Kom, o Geest van God gegeven, zelf ook God van eeuwigheid. Spreek ons aan in hart en zinnen, geef ons raad, vermaan met tucht op dat al wat wij beginnen eens zal dragen rijke vrucht. Doe ons sterk in uw geloven, zorg dat duivel nood of spot nooit het geloof van ons zal roven. Wees voor ons een zwaard van God. 1, 2 en 5 van lied 200. gaan u samen danken en bidden. Getrouwe God en Vader in de hemel, we danken u voor de veelheid en de volheid die u geeft, wanneer u die wapenuitrusting van u ons mensen ter hand stelt. En u wilt niet dat ook maar één enkel onderdeel van ons leven onbedekt en onbeschermd zou zijn. En daarom is het zo compleet en af. Te meer ook omdat u geen half werk doet. Heren, we bidden van u, leer ons ons oor te luisteren te leggen bij uw stem. En ook te lezen in uw woord. Om op de hoogte te komen van wat u hebt gezegd en wat u zegt. En dat ook een plek te geven in ons leven waar we mee uit de voeten zullen kunnen. Ook al is het soms een roeien tegen de stroom op. Heere God, we danken u voor uw woord waarin geen twijfelachtige dingen staan. Waarin geen grijs middengebied wordt geschilderd. Maar wit en zwart. Uiterste. En we danken u dat u er zo op hamert. Op het leven, op het licht, op de waarheid. En om met de rug naar de zonde toe te leven. Ons aangezicht te richten tot het licht. Tot u die een zon bent en die straalt en schijnt en verwarmt. Heren, we bidden van u, geef dat we uw woord niet veronachtzamen en gemakshalve maar terzijde leggen, alsof we er al genoeg van hebben. Maar doe ons ermee onderweg zijn, op ons levenspad, stap voor stap en voetje voor voetje. We kunnen niet zonder. En ook al hebt u het laten opschrijven als laatste in de rij, dan wil dat toch niet zeggen dat het er maar bij hangt. Of dat dat er ook nog net even bij moest voordat we het zouden vergeten. Maar juist uw stem te verstaan, laat het prioriteit hebben in ons leven. Daar waar het in het paradijs al misging en er niet werd geluisterd, maar een draai eraan werd gegeven. Bewaar ons ervoor, o God, behoed ons ervoor. Maak ons strijdbaar aan de hand van uw woord, het zwaard van de geest. Heere God, we bidden u voor een ieder die erop uitgetrokken is op vakantie of die nog hoopt te gaan. Geeft u te recreëren, maar ook met uw woord bezig te zijn. Juist als we er extra tijd voor hebben, moeten we dat niet laten sloffen of ook maar vakantie gunnen. Geef dat het een periode mag zijn van bijtanken, nieuwe energie opdoen. Maar we bidden u ook voor hen die om wat voor reden dan ook thuis blijven. Geef ook hen de tijd en de gelegenheid bezig te zijn met de dingen van u en van uw koninkrijk. En geef dat zo de gemeente wordt gebouwd, opgebouwd in het allerheiligst geloof. Heere God, we bidden u voor allen die ziek zijn of mankerende. Gedenk mevrouw Vermeer en mevrouw van Blitterswijk die in Vrijthof vertoeven. Wil hen en naar lichaam en naar ziel een God zijn die sterkte geeft op wie ze mogen bouwen. We danken u dat mevrouw Vonk de Weijer weer thuis mocht komen uit Siependaal vandaan. Gedenk Marie-José Fransen, die nog in het Radboud ziekenhuis in Nijmegen vertoeft. Gedenk mevrouw Jannie Jansen, die weer naar huis mocht na een operatieve ingreep. Schenk haar uw sterkte bij het herstel. We bidden u ook voor mevrouw Schoenmakers, die opnieuw moest worden opgenomen in Wageningen om verpleegd te worden. Geef ook haar te merken er niet alleen voor te staan, maar dat u een God bent van nabij. We willen u danken, het is bijna alweer vergeten, dat al die voetballertjes in Taiwan gered mochten worden, tezamen met hun coach. Geef dat het hen goed gaat en ook aan het denken zet, aan het danken zet en bij u brengt. Wat zou dat mooi zijn. Geef, Heere God, zo steeds een zien op u en het verwachten van u. We bidden u ook voor degene die pleegkinderen onder hun hoede hebben of hadden, maar die ze binnenkort of onlangs weer moesten afstaan. We bidden u voor Maarten en Wilma van den Berg, voor Henk en Hannie Roodbeen. Geeft u hen op zulke ingrijpende momenten de troost van uw evangelie en te merken dat u een God bent die dit alles ook wil zegenen en gebruiken. En dat ze ook verder mogen zien en voortgeholpen worden, gedragen door uzelf. We bidden u voor het werk van de herberg, waar we straks onze gaven voor mogen geven, waar mensen tot rust mogen komen in een omgeving waar ook uw woord mag klinken, overdacht mag worden. Zegen allen die daar werkzaam zijn en geef dat ook dit stukje werk in uw koninkrijk mag helpen en mag bijdragen tot genezing, tot heelmaking. Heren, we bidden u voor de wereld die zo groot en tegelijkertijd zo klein is. Geef dat ze mag zien dat het alles toegaat naar een wereld die nieuw zal zijn, hemel en aarde. Uw koninkrijk, dat komt. We hopen erop, we zien er naar uit, we verwachten het. Want wat u beloofd hebt, is nooit loos, is nooit leeg. En daarom kunnen we verder, vooruitziende op u. Wil ons horen, uit genade alleen, onverdiend. Wetend dat u een rijk God bent in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom vragen we het in zijn naam alleen, uit genade. Amen. Wij mogen onze liefdegave gaan geven in de diaconale collecte voor de herberg in Oosterbeek. In de tweede rondgang vragen de Broederskerk Rentmeesters uw gave voor hun werk. En het derde rondgang is bestemd voor het onderhoudsfonds van de pastorie. De zendingsbussen voor de VBW vragen uw aandacht. En u mag daar heel graag zelfs uw gave in deponeren, maar u hebt ook gelezen en gehoord de noodkreet die uitging, omdat er nog een behoorlijk aantal helpende handen nodig zijn. Weet u geroepen. Wij gaan zingen, en wel van Psalm 118, de verzen 7 en 8. De Heer is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En ook vers 8, ik zal voor vijands zwaard niet sterven, maar leven. En des Heren daan, waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. 7 en 8 van Psalm 118. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen van de Heere en wees ook een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.